Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De kerkleraars, hun leven en hun leer, een programma van Radio Maria.
Van harte welkom beste luisteraars in deze nieuwe uitzending van het programma De Kerkleraars. Een van de belangrijkste persoonlijkheden van de 11e eeuw, een groot schrijver, poëet, leraar, theoloog, kluizenaar, maar ook hervormer van de kerk en raadgever van de pausen, vormt het onderwerp voor de uitzending van vandaag. Het gaat om de heilige Petrus Damiani. Zijn invloedrijke leven stond niet in de sterren geschreven als we kijken naar het begin van zijn leven. Een van zijn broers zou op het moment van Petrus Damiani's geboorte in het jaar 1007 in Ravenna hebben uitgeroepen: "Wat een schande, hoe beschamend. We zijn al zo talrijk dat het huis ons nauwelijks kan bevatten. Wat een treurige kloof tussen het grote aantal erfgenamen en de beperkte erfenis." Welke broer dit zou gezegd hebben, is onduidelijk. Maar de ongewenste nieuwkomer Petrus zou zelf zorgen voor een erfenis aan heiligheid, onderricht en invloed op de kerk. Zo groot zelfs dat hij in 1828 door paus Leo XII tot kerkleraar werd uitgeroepen. Het feit dat de broer klaagde over de erfenis, die zo klein was, wijst er wel op dat de familie niet compleet arm was. Want er was tenminste een erfenis om over te spreken. Petrus Damiani werd het jongste kind van een adellijke, maar wel verarmde familie en na het overlijden van zijn ouders op jonge leeftijd zorgden zijn zus en twee broers voor hem. Zijn zus Rosalinda behandelde hem goed, maar volgens de heilige Johannes van Lodi, de biograaf van Sint Petrus Damiani, mishandelde een oudere broer hem serieus en was de jeugd van Petrus getekend door veel lijden en ontbering. Later nam een andere broer, Damianus genaamd, die uiteindelijk aartspriester van Ravenna zou worden, het kind onder zijn hoede en behandelde hem als een zoon. Nadat deze Damianus het talent van zijn kleine broer had herkend, liet hij hem de beste opleiding genieten. Men veronderstelt dat Sint Petrus Damiani uit dankbaarheid voor zijn broer de naam Damiani aan zijn eigen naam toevoegde. Petrus studeerde eerst in Faenza en daarna in Parma, waar hij al op 25-jarige leeftijd als lesgever begon te werken en daar ook snel heel beroemd in werd. Hij was succesvol en hij beheerste de kunst van het schrijven, de ars scribendi, zeer goed. Hij had ook zo'n grote kennis van de Latijnse schrijvers dat hij wordt beschouwd als een van de beste Latinisten en schrijvers van de middeleeuwen. Een mooie carrière in de wereld lag dus voor het grijpen, maar in zijn late 20er jaren trad de heilige Petrus binnen in de kluizenarij in Fonte Avellana, een kluizenarij van de orde van de Camaldulense, gesticht door de heilige Romualdus, gelegen op een Appenijnse berg zo'n 30 kilometer ten noordwesten van Gubbio. Twee gebeurtenissen, eveneens verteld door zijn biograaf, de heilige Johannes van Lodi, illustreren de intensiteit van de heilige Petrus zijn karakter. Als jong kind vond hij een munt en dacht lange tijd na over de beste manier om deze onverwachte schat te gebruiken. We moeten hierbij ook bedenken dat hij echt wel een jeugd van ontbering en armoede heeft gekend. Toen het idee in hem opkwam om een mis voor zijn overleden vader te laten opdragen, weerstond hij de verleiding om het geld voor zichzelf te besteden en schonk hij de munt aan een priester. Als jonge man droeg hij reeds een kleed van haren, een boetekleed, deed hij veel boete en wijdde hij zich toe aan vasten en gebed. In zijn levensbeschrijving staat een anekdote hoe hij op een nacht, toen hij hevig werd geplaagd door bekoringen, meer bepaald van het lichaam, dat hij opstond en zichzelf onderdompelde in ijskoud water. Zo lang dat hij bijna niet meer kon bewegen. Daarna bracht hij de rest van de nacht door met bidden van het hele psalmenboek. In zijn tijd als leerkracht hielp Petrus de armen door hen vaak maaltijden aan te bieden en hen daarbij zelf te bedienen. De rest van de heilige Petrus Damiani's carrière kan worden samengevat als het zoeken naar en liefhebben van stilte, terwijl anderen zijn rust verstoorden door zijn talenten en invloed te zoeken. Vanaf hij binnengetreden was in de hermitage van Fonte Avellana, wilde hij niets anders dan het leven van een kluizenaar in de stilte beleven. Het zou echter op bepaalde momenten heel anders uitdraaien voor hem. Niet alleen jonge monniken kwamen zijn raad zoeken en vroegen hem om onderricht te krijgen en te preken, maar ook vele anderen zochten zijn raad. Heersers van de wereld en van de kerk. Hierover zullen we het later nog hebben. Maar we zien dus hoe de heiligheid van de kluizenaar Petrus Damiani in de stilte van zijn kluis ook een invloed had op de wereld en de kerk. Dit is wel vaker het geval bij kluizenaars. Het was ook zo bij de heilige Antonius Abt, die de stilte zocht en de stilte lief had, maar vaak gestoord werd in zijn stilte door anderen die zijn raad nodig hadden. In 1042 werd Sint Petrus prior in Fonte Avellana en het klooster kreeg een steeds grotere reputatie. Hij introduceerde strenger praktijken en stichtte ook dochterkloosters die hij regelmatig bezocht. Veel van zijn geschriften waren gericht op het helpen van de monniken bij het bereiken van de volmaaktheid. Zo schreef hij de levens van onder meer Sint Romuald, de stichter van de Camaldulense, waartoe Petrus Damiani behoorde, en andere heiligen, om als voorbeeld voor de monniken te dienen. Hij wou zich tegelijk met het leven van de heilige Romuald ook in de spiritualiteit verdiepen van deze heilige, door een uiteenzetting te doen van diens kluizenaarsideaal. Petrus Damiani kan dan ook worden gezien als de grondlegger van een hervorming gebaseerd op de Benedictijnse regel. Paus Benedictus XVI zegt er in zijn catechese uit 2009 over Petrus Damiani het volgende over. Voor het verloop van het kluizenaarsleven stelt hij een regel op waarin hij de gestrengheid van de kluis sterk beklemtoont. In de stilte van het slot wordt de monnik geroepen een lang leven te leiden van gebed, dag en nacht, met een lang en streng vasten. Hij moet zich oefenen in edelmoedige broederliefde en een altijd bereide en beschikbare gehoorzaamheid aan de prior. In de dagelijkse studie en overweging ontdekt Petrus Damiani de mystieke betekenissen van het woord Gods en vindt er voedsel voor zijn geestelijk leven. In die zin noemt hij de cel van de kluis een spreekkamer waarin God met de mensen spreekt. Het kluizenaarsleven is voor hem het hoogtepunt van het christelijk leven. Het staat bovenaan de levensstaten. Want de monnik, die van nu af vrij is van de banden met de wereld en zijn ik, ontvangt de waarborg van de Heilige Geest en zijn ziel verenigt zich gelukkig met de hemelse bruidegom. Dit lijkt belangrijk ook voor ons vandaag, zelfs indien wij geen monniken zijn. Het in onszelf stil kunnen maken om Gods stem te horen, als het ware een spreekkamer zoeken waar God met ons spreekt. Het woord van God leren in gebed en in meditatie is de weg ten leven. Tot zover het citaat van Paus Benedictus. De geschriften en het voorbeeld van de heilige Petrus Damiani hadden eveneens een aanzienlijke invloed op andere monniken die niet direct onder zijn leiding stonden. Zo correspondeerde hij bijvoorbeeld met Desiderius, de abt van Monte Cassino, de beroemde Benedictijnerabdij. Tijdens een bezoek daar in 1061 overtuigde hij de monniken om strengere discipline toe te passen. Later schreef hij over de lof van het geeselen, om hen aan te moedigen deze praktijk voort te zetten. Zoals reeds gezegd, kwamen niet enkel monniken bij hem te raden. De heilige Petrus Damiani werd ook wel de toezichthouder van de pausen genoemd. Uit het feit dat zijn verschillende missies als legaat, dat betekent een gezant met volmacht van de paus, toevertrouwden, blijkt duidelijk dat de pausen belangrijk vonden wat hij te zeggen had en zijn advies waardeerden. Hun waardering blijkt ook uit de druk die op hem werd uitgeoefend om tot bisschop gewijd te worden en de titel van kardinaal te ontvangen. De heilige Petrus wilde dit zelf helemaal niet. Hij wilde liever in zijn kluis blijven en daar naar de volmaaktheid streven in de stilte. Uiteindelijk werd hij toch bisschop gewijd in Rome in november 1057 onder paus Stefanus de IX, toen Petrus kardinaal en bisschop van het langzaam vervallende zeehaventje Ostia werd. De achting die de pausen voor Sint-Petrus Damiani hadden, blijkt ook nog uit het feit dat opeenvolgende pausen zijn herhaalde verzoeken weigerden in te willigen om zijn taken te laten vallen en weer een eenvoudig monnik te worden. Hij aanvaarde dit alles uit liefde voor de kerk en zou verschillende zendingen op zich nemen. We zullen die na een eerste muzikale pauze wat uitgebreider bespreken in de context van de 11e eeuw, die voor de kerk toch wel moeilijk was. Uiteindelijk zou Petrus Damiani 10 jaar na zijn bisschopswijding terug mogen keren naar zijn beminde kluis en afstand doen van het bisdom Ostia. Hoewel hij naar de rust verlangde, was deze slechts van korte duur. Nog geen 2 jaar later werd hij naar Frankfurt gestuurd om te proberen de echtscheiding van keizer Hendrik IV, de keizer van het Heilig Roomse Rijk, en zijn echtgenote Bertha te verhinderen. 2 jaar daarna, in 1071, reisde hij af naar Monte Cassino om de wijding van de abdijkerk bij te wonen. Begin 1072 begaf hij zich vervolgens naar Ravenna, waar hij trachtte de vrede te herstellen met de plaatselijke aartsbisschop, die de tegenpaus had gesteund, want ja, tegenpausen tekenen de kerkelijke geschiedenis van de 11e eeuw en daardoor een kerkelijke ban over de stad had afgeroepen. Op zijn terugreis naar de ermitage, naar de kluis, werd hij plotseling getroffen door een ernstige ziekte, waardoor hij gedwongen was halt te houden in Faenza. Hij vond onderdak in het Benedictijnse klooster Santa Maria Vecchia fuori Porta, waar hij in de nacht van 22 op 23 februari 1072 stierf.
Oh.
Welkom terug, beste luisteraars, in het programma De Kerkleraars, waar we vandaag spreken over de heilige Petrus Damiani, een grote persoonlijkheid uit de 11e eeuw. Uit zijn theologie en geschriften blijkt dat Petrus Damiani een grote liefde had voor de kerk en overtuigd was van haar heiligheid. Paus Benedictus zegt hierover: gemeenschap met Christus schept liefdeseenheid onder de christenen. In brief 28 van Petrus Damiani, die een geniale verhandeling is over de eschatologie, dat betekent de heilsleer, ontwikkelt Petrus een diepe theologie over de kerk als gemeenschap. De kerk van Christus is één in de band der liefde, zodanig dat, zoals zij de eenheid is van vele leden, is zij mystiek volledig aanwezig in ieder van haar leden. Zodat de hele universele kerk zich terecht enige bruid van Christus noemt in het enkelvoud en iedere uitverkoren ziel door het sacramentele mysterie ten volle beschouwd wordt als kerk. Dit is belangrijk. De hele universele kerk is niet alleen één, maar in ieder van ons zou de kerk in haar totaliteit moeten aanwezig zijn. Zo wordt de dienst van het individu uitdrukking van de universaliteit. Het ideale beeld van de Heilige Kerk, echter geïllustreerd door Petrus Damiani, komt niet overeen met de werkelijkheid van zijn tijd en daar was hij zich ten volle van bewust. We doen nu een korte poging om de context van de 11e eeuw te schetsen. De kerk bevond zich in de 11e eeuw in een ernstige morele en institutionele crisis door een combinatie van corruptie van haar leden, interne corruptie, maar ook politieke inmenging en verwaarlozing van de kerkelijke discipline. De belangrijkste oorzaken van deze crisis waren de politieke inmenging en feodalisering van de kerk. Door de zwakte van het pausdom en de versnippering van de politieke macht in Europa, het was het einde van het Karolingische Rijk, raakten kerkelijke structuren diep verweven met het feodale systeem. Bisschoppen en abten werden vaak benoemd door wereldlijke heersers, zoals keizers, koningen en lokale edelen, die kerkelijke posities gebruikten om hun eigen macht te versterken. Hierdoor werden veel geestelijken tegelijkertijd ook wereldlijke heren, wat hun religieuze verplichtingen deed verwaarlozen. Een goed voorbeeld hiervan was de hertog van Normandië, die bisschoppen en abten als vazallen beschouwden en hen militaire verplichtingen oplegden. Dit leidde ertoe dat sommige geestelijken, zoals bijvoorbeeld bisschop Odo van Bayeux, zelfs deelnamen aan veldslagen. Zo nam hij deel aan de slag bij Hastings in 1066. Samengevat dus een gebrek aan sterkte en onafhankelijkheid van de kerk. Een ander probleem was het probleem van de simonie. Door de politieke inmenging ontstond simonie, wat eigenlijk samengevat de verkoop van kerkelijke ambten kan genoemd worden. Rijke edelen konden een bisschopszetel of abtzetel verkrijgen door betaling aan koningen of andere machthebbers. Dit zorgde ervoor dat veel ongeschikte en onwaardige personen belangrijke posities binnen de kerk innamen. Voor hen was het priesterschap niet een religieuze roeping, maar een manier om rijkdom en macht te vergaren. Dit ondermijnde de spirituele autoriteit van de kerk en leidde tot een diepgewortelde corruptie binnen de klerus. Dan was er ook nog het probleem van het Nicolaïsme, of het schenden van het celibaat. Het niet naleven van het celibaat was onder priesters en bisschoppen wijdverspreid in de 11e eeuw. In verschillende regio's, zoals Normandië en Bretagne, hadden geestelijken openlijk vrouwen en kinderen. Zo had aartsbisschop Robert van Évreux een zoon die later graaf van Évreux werd. Dit druisde natuurlijk in tegen de regel van kuisheid die van geestelijken werd verwacht en ondermijnde eveneens de spirituele integriteit van de kerk. Doordat het ambt ook iets was dat gekocht kon worden of men kon verkrijgen door een politieke benoeming, hadden de priesters vaak weinig theologische kennis, laat staan toewijding. Ze verwaarloosden hierbij hun pastorale en religieuze plichten. Naast het verkopen van ambten werden er ook sacramenten en relieken verkocht om extra inkomsten te genereren. Het pausdom zelf had aan macht ingeboet en was vaak de speelbal van keizers en adellijke families. Tussen de 10e en de 11e eeuw werden verschillende pausen afgezet of benoemd onder invloed van de wereldlijke heersers, zoals de Ottoonse dynastie die later het Heilig Roomse Rijk werd. Bovendien waren sommige pausen corrupt of onbekwaam. Dit leidde ertoe dat de pauselijke autoriteit ernstig werd aangetast en de kerk geen sterk centraal gezag had om hervormingen door te voeren. Om deze crisis het hoofd te bieden, ontstonden er wel hervormingsbewegingen. En hier maakte de heilige Petrus Damiani deel van uit. En ook de abdij van Cluny speelde daarbij een belangrijke rol. De hervorming van Cluny legde de nadruk op de geestelijke discipline en onafhankelijkheid van de kerk ten opzichte van de wereldlijke macht. Vanaf het pontificaat van Leo IX, die paus was van 1049 tot 1054, werden ook binnen Rome hervormingsmaatregelen genomen, wat uiteindelijk leidde tot de Gregoriaanse hervormingen en de investituurstrijd tussen paus en keizer. Kort samengevat gaat de investituurstrijd over een machtsstrijd tussen de keizer van het Rooms-Duitse Rijk en de paus van Rome tijdens de 11e en 12e eeuw vanaf Gregorius de 7e. Het ging erom wie de hogere geestelijke mocht benoemen en de abten en abdissen van rijksabdijen. Want ja, dit betekende natuurlijk een grote invloed en macht, hè, de persoon die deze mocht benoemen. En het is in deze 11e eeuw, die zo moeilijk was voor de kerk, dat de heilige Petrus Damiani een belangrijke rol zal opnemen in de hervorming van de kerk. Hij zal sterven voor de Gregoriaanse hervormingen en de investituurstrijd echt beginnen, maar hij zal wel een belangrijke voorbereider zijn van deze investituurstrijd en hervormingen. Samengevat dus, zat de kerk in een morele en institutionele crisis in de 11e eeuw als gevolg van een gebrek van onafhankelijkheid van de wereldlijke macht, een wijdverbreide corruptie onder de geestelijke en het verval van de kerkelijke discipline. Petrus Damiani, wat was nu zijn plaats hierin? Hij was een van de felste critici van de morele en institutionele crisis waarin de kerk verkeerde. Vanuit zijn kluis hield hij de toestand van de kerk toch met grote aandacht in het oog. Als monnik, theoloog, kardinaal en adviseur van verschillende pausen droeg hij actief bij aan het bestrijden van corruptie, simonie en moreel verval binnen de klerus. Zijn invloed was zowel intellectueel als praktisch. Hij heeft vele geschriften nagelaten die een invloed hadden op de hervormingen, maar hij heeft ook concrete zendingen uitgevoerd die de pausen van hem vroegen. Hij was dus een sleutelfiguur in de voorbereiding van de Gregoriaanse hervormingen. Hij schreef twee belangrijke werken in zijn strijd tegen het verval binnen de kerk. Ten eerste tegen het Nicolaïsme, tegen de schending van het celibaat, schreef hij in zijn werk De Liber Gomorianus. En hij bekritiseerde openlijk de seksuele losbandigheid van priesters en bisschoppen, inclusief homoseksuele relaties binnen de klerus. Dit werk was zo expliciet dat het de kerk verdeelde. Sommigen vonden het te radicaal, terwijl anderen het als een noodzakelijke wake-up call beschouwden, om zo te zeggen. Hij trok ook van leer tegen de simonie, of de verkoop van de kerkelijke ambten, in zijn Liber Gratissimus. Hij verdedigde de stelling dat wijdingen door simonistische bisschoppen wel geldig waren, maar dat deze praktijken ten strengste moesten worden bestreden. Hij zag simonie als de kern van de corruptie binnen de kerk, erger dan de schending van het celibaat, omdat het ervoor zorgde dat onwaardige en onoprechte personen doordrongen tot geestelijke posities. Met deze werken leverde Petrus Damiani essentiële theologische argumenten die later door Gregorius de VII en andere pauselijke hervormers werden overgenomen. Gregorius de VII, voor hij paus was, heette hij Hildebrand en was hij een vriend of toch een goede kennis van de heilige Petrus Damiani. Het is deze Gregorius de VII hervormingen zal doorvoeren in zijn pontificaat vanaf 1073. We zeiden al dat de abdij van Cluny een belangrijke invloed had op de hervormingen. En hoewel Petrus Damiani geen lid was van de orde van Cluny, stond hij wel dicht bij hun ideaal, hun hervormingsgezinde ideaal van strenge spirituele kloosterdiscipline. Hij leefde zelf als kluizenaar in Fonte Avellana, een streng hervormd klooster, en promootte de combinatie van een monastieke en ascetische levensstijl. Hij introduceerde streng vasten en zelfkastijding als manieren om de geestelijke zuiverheid te versterken. Zijn brieven en preken riepen monniken op tot een radicale terugkeer naar soberheid en spirituele toewijding. Zijn invloed op het monnikendom was diepgaand en werkte later door in de idealen van de Cisterciensers en de spiritualiteit van de Franciscaanse beweging. Hij was dus ook adviseur van hervormingsgezinde pausen. Petrus Damiani werd, zoals gezegd, door paus Stefanus IX in 1057, tegen zijn zin eigenlijk, tot kardinaal-bisschop van Ostia benoemd. Zo kwam hij aan het hoofd van het college van kardinalen en fungeerde als een belangrijk adviseur voor verschillende hervormingsgezinde pausen. Waaronder Leo IX, die paus was van 1049 tot 1054. Petrus Damiani hielp Leo IX bij het bestrijden van de simonie en het nicolaïsme. En zijn invloed was merkbaar in de vroege stappen naar de investituurhervorming. Onder Nicolaas II, die paus was van 1059 tot 1061, werd Petrus Damiani betrokken bij de hervorming van de pausverkiezingen, waarbij werd bepaald dat voortaan alleen kardinalen de paus mochten kiezen. De opvolger van Nicolaas II, Alexander II, riep de hulp van Petrus Damiani in het actief verdedigen van pauselijke beslissingen tegen wereldlijke inmenging. En onder Gregorius VII leefde Petrus Damiani niet meer, maar hij heeft op Gregorius wel een grote invloed gehad. Nog enkele anekdotes uit de missies die hij in naam van de paus moest volbrengen. In 1059 werd hij naar Milaan gestuurd om het recht van de kerk van Rome te verdedigen in een geschil over de klerushervorming. Heel wat geestelijken daar leefden niet volgens hun belofte van celibaat en huwden zelfs met de vrouw waarmee ze samenleefden. Ook maakten ze zich schuldig aan simonie. De geestelijken in Milaan wilden aanvankelijk niet van hem horen, maar Petrus Damiani wist door te spreken in de kathedraal de meesten te winnen voor het gezag van Rome. Hij stelde dat het recht van de paus om in zaken van de kerk te handelen voortkwam uit de autoriteiten die Christus zelf aan de kerk van Rome had gegeven. Wie de kerk van Rome heeft gebouwd op de rots van het onwankelbare geloof, heeft ook de sleuteldrager van het eeuwige leven de rechten van zowel de hemelse als aardse heerschappij verleend. Het moet een triomf geweest zijn van gedurfde welsprekendheid, gesteund door een grote persoonlijkheid. Zo staat in de Cambridge Medieval Encyclopedia. Want dus met één keer spreken tot de klerus van Milaan in de kathedraal, heeft hij daar de zaken eigenlijk echt in een nieuwe richting kunnen sturen. Nog een andere interessante anekdote is de reis die hij in 1069 moest maken als vertegenwoordiger van de paus naar Frankfurt, waar hij de keizer Hendrik IV moest overtuigen om zijn vrouw Bertha niet te scheiden. Dus hij moest het kerkelijk kanonieke recht eigenlijk verdedigen tegenover deze keizer. Dit werd een keerpunt in het leven van de keizer. Hij werd daarna niet alleen een goede echtgenoot, maar ook een goede heerser. En ook de aartsbisschop daar bekeerde zijn leven na de ontmoeting met Petrus Damiani. Sint Petrus Damiani was zo overtuigend omdat hij, zoals hij zelf zei, de gunst van niemand zocht. Ik vreesde niemand, zo schreef hij ergens. Deze anekdotes wijzen toch wel op de sterke en invloedrijke persoonlijkheid van Petrus Damiani. Petrus richtte zich met zijn brieven tot iedereen, van de paus en de keizer tot de lagere geestelijkheid, en gaf hen zijn ongezouten advies. Soms werd zijn mening gevraagd, maar vaak gaf hij die ongevraagd. Veel van de kortere werken van Sint Petrus Damiani, bekend als opuscula, wat kleine werken betekent, waren in de vorm van open brieven aan de pausen, kardinalen, verschillende bisschoppen, abten en leken. Hij schreef naar alle pausen van zijn tijd. Gregorius VI, Clemens II, Benedictus IX, Damasus II, Sint Leo IX, Victor II, Stefanus X, Nicolaas II en Alexander II. De hoeveelheid pausen in zijn niet overdreven lange leven wijst ook wel op de instabiliteit van die 11e eeuw. Ook schreef hij regelmatig naar Hildebrand, die kort na de dood van Sint-Petrus Damiani paus Gregorius de VII zou worden. Zijn brieven aan Cadalus, een antipaus, zijn bijzonder dramatisch. Sint-Petrus Damiani richtte zich ook vaak tot belangrijke lekenleiders, waarbij keizerin Agnes een van zijn favoriete ontvangers was. Op deze manier oefende Sint-Petrus Damiani een diepe invloed uit op de kerk. Zijn opmerkingen waren altijd direct en zeer to the point. Hij was niet zozeer de filosoof die principes uitgebreid verklaart, maar eerder de kruistochtleider die praktisch advies gaf. Vandaag de dag zouden veel van Petrus Opuscula goed als pamfletten kunnen worden omschreven. De titels van deze werken weerspiegelen de richting van zijn gedachten en inspanningen. Over de heilige eenvoud, die vooropgesteld moet worden, boven de kennis die trots voortbrengt. Of over het verduren van vermaning met gemoedsrust. Over de volmaakte vorming van monniken. Tegen het zitten tijdens het getijdengebed. Over het zich onthouden van woede. Over geduld bij het verduren van de beledigingen. Over wonderen. Over het katholiek geloof. Over een minachting voor de wereld. Enzovoort. Naast deze pamfletten was hij ook een dichter. Hij heeft verschillende gedichten geschreven. Hij heeft er in totaal 225 geschreven en het bekendste daarvan is een hymne van het paradijs. welkom terug in het programma De Kerkleraars, waar we vandaag stilstaan bij het leven van de heilige Petrus Damiani. Een grote 11e-eeuwse persoonlijkheid die zich, hoewel hij in het diepst van zijn hart een kluizenaar was, ook in de wereld heeft ingezet om de kerk te dienen. Maar zijn hart lag toch in de kluis en daarom willen we ook wat stilstaan bij het monastieke leven. De heilige Petrus Damiani wordt vaak geclassificeerd als een monnik van de Kamaldulense orde. Hij sprak zelf echter nooit van iemand anders dan de heilige Benedictus als onze heilige vader. Uiteraard bewonderde hij de heilige Romuald, de stichter van de Kamaldulense en een medeburger van hem van Ravenna, maar hij beschouwde zichzelf en de monniken van Monte Avellana, evenals de andere kloosters die hij zelf had opgericht, als behorend tot de Benedictijnse familie. Hij maakte er zelfs een punt van om te benadrukken dat de heilige Benedictus, net als hij zelf, de kluizenaarswijze van leven verkieste boven die van de monniken. Voor Sint Petrus Damiani was het klooster slechts een voorbereidende fase voor het meer volmaakte leven van afzondering als kluizenaar. Het kloosterleven was een oefenterrein. In de structuur van Fonte Avellana leefden sommige broeders per twee in kleine cellen dicht bij de centrale kerk. Ze kwamen samen voor het officie, het getijdengebed, en de meer gevorderden woonden wat verder weg, vaak alleen, en reciteerden het getijdengebed in hun eentje, behalve op zondagen en belangrijke feestdagen. Voor degene die streeft naar de hoogtes van de volmaaktheid is het klooster slechts een tussenstation, geen permanente verblijfplaats, een herberg, geen thuis. Niet het einde van zijn streven, maar een rustplaats op de weg. Want inderdaad, het ene is goed, maar het andere is beter. Het kluizenaarsleven verwijdert bijna alle gelegenheden tot zonden en leidt direct tot een toename van de deugden die God behagen, zodat het de macht om te zondigen vernietigt en door noodzakelijkheid volharding in goede werken oplegt. Zo schrijft hij zelf. Het is vanuit Sint Petrus Damianis visie op het eremitische versus het monastieke leven dat we een aanwijzing vinden voor zijn gehele spirituele perspectief, namelijk het doel van de mens in dit leven is om op te stijgen naar het zien van God, dat wil zeggen om in staat te zijn tot contemplatie. Hij schrijft, heilige mannen kunnen nu al door de genade van de contemplatie hun schepper aanschouwen. Eens schreef hij een brief aan Desiderius van Monte Cassino en betuigde hij medeleven over de moeilijkheden waarmee een abt wordt geconfronteerd bij het vervullen van zijn taken, waardoor hij de zoetheid van contemplatie mist. Hij vergeleek het aanschouwen van God in dit leven met een vliegende vis. De vis springt de lucht in en valt snel terug in de zee. Zo stijgt de ziel door de vleugels van de deugd op in de hemelse lucht van de contemplatie, maar moet spoedig weer afdalen in de zee van het dagelijkse leven. Als we het primaire belang begrijpen dat Sint Petrus Damiani hechtte aan deze kleine vluchtjes naar het zien van God hier op aarde, begrijpen we ook de schijnbare minachting die hij had voor de wereldse kennis en de nadruk die hij legde op lichamelijke boetedoening. De boetedoening of de strengheid is geen doel op zich, maar het dient het doel om God te aanschouwen reeds in dit leven. Wereldse kennis kan een belemmering zijn in plaats van een hulp voor contemplatie. Wie steekt een lamp aan om de zon te zien, of kaarsen om de glorie van de sterren te aanschouwen? Vraagt Sint Petrus Damiani. Hij was niet per se tegen wereldse studies, maar hij was tegen monniken die zich in dergelijke studies verdiepten ten koste van het geestelijke leven. Een citaat van de heilige Petrus Damiani illustreert dit. Wat betekenen de uitvindingen van gekke dichters voor mij? Wat kan het mij schelen? De Ciceronianen zullen mij niet beïnvloeden met hun soepele woorden en de volgelingen van Demosthenes kunnen mij niet overtuigen met hun vaardige retoriek of sluwe verleiding. Laat de eenvoud van Christus mij onderwijzen. en de ware nederigheid van de wijzen mij bevrijden van de ketenen van twijfel. De boetedoening vond Petrus Damiani zeer belangrijk voor de monniken. En daarom wordt hij vaak gepercipieerd als een strenge man die misschien in onze tijd ook niet zo populair is. Een tijd waarin we ook van lichamelijk lijden en boete een grote afkeer hebben. Maar het is toch belangrijk om daarbij te vermelden dat dus die boetedoening geen doel op zich was. Het was noodzakelijk om zijn zonde uit te boeten volgens Petrus Damiani, maar het had een veel groter doel. Boetedoening was een voorbereiding voor het ontvangen van de gave van de contemplatie. Wanneer dit zo wordt begrepen, lijkt de heilige Petrus Damiani veel minder streng dan het traditionele beeld van iemand die alleen maar tegen de zonde strijdt. Hij komt zo eerder over als een vastberaden atleet die door lang vasten en het bedwingen van de grillen van het vlees zijn geest in staat stelt de zoetheid van de overwinning te proeven. Zodra deze overwinning eenmaal geproefd is, zodra de ziel een glimp van God heeft opgevangen, wordt de boetedoening zelf veel gemakkelijker en de spirituele atleet snelt voort naar nieuwe overwinningen. De nadruk die Sint Petrus Damiani legde op boetedoening was dus niet blind. Zijn voornaamste nadruk lag op de voorbereiding voor de vereniging met God in gebed en in de ultieme verfrissing die aan de mens op deze aarde wordt gegeven, de gave van contemplatie. Hij sprak vaak over contemplatie als rust. Het is ook opmerkelijk dat Sint Petrus Damiani een siesta toestond. Want, zo schreef hij, het is inderdaad beter om een gematigde toegeving aan het vlees te doen door te slapen en later vurig de lof van God te bidden, dan de hele dag slaperig te geeuwen. Hij waarschuwde tegen excessen in het geestelen van zichzelf en zelfs zijn eigen monniken waren niet verplicht de discipline of de geestel te gebruiken, maar het werd hen alleen maar aangeraden om te doen. We lezen nu ook nog enkele teksten waarin ook wel doorschijnt hoe de heilige Petrus Damiani niet doloristisch was, ondanks het belang dat hij hechtte ook aan de lichamelijke ascese en het boete doen. Hij schrijft in een brief het volgende. Goede vriend, je hebt mij gevraagd je per brief enige woorden van troost te doen toekomen en je hart, dat door de ondervonden geestelslagen verbitterd is, met bemoedigende vermaningen milder te stemmen. Als je bezonnenheid en verstand echter niet ingeslapen zijn, dan weet je ook dat er troost voorhanden is. Ook de woorden van de schrift tonen al ongetwijfeld aan dat jij door God opgevoed wordt als een zoon om de erfenis te verwerven. Wat is immers duidelijker dan de volgende woorden? Uit de wijsheid van Jezus Sirach, namelijk: mijn zoon, wanneer jij de Heer gaat dienen, wees dan standvastig in gerechtigheid en vrees en bereid u voor op beproevingen. Waar immers vrees en gerechtigheid zijn, daar is de beproeving, door welke tegenslag ook, niet een foltering van slaven, maar veeleer onderricht van een vader. Job zegt dan ook onder de geestelslagen van zijn lot: wilde hij me maar verbrijzelen, laten vallen, lossnijden. En hij voegt daar onmiddellijk aan toe: dat zou tenminste een troost zijn, als hij die mij slaat de pijn niet spaart. Het is immers voor iemand die door God uitverkoren is, zelfs een troost door hem geslagen te worden. Door de ondervonden geestelslagen van het ogenblik wordt iemand immers gesterkt in zijn schreden op het pad van de hoop om de hemelse zaligheid te verwerven. Daarom slaat de hamer het goud, opdat de smid het van iedere ongerechtigheid reinigt. Daarom veilt hij het voortdurend bij, om de ader van het trillend metaal des te schitterender te laten stralen. Het vaatwerk van de pottenbakker wordt in de oven beproefd. Zo wordt een mens door lijden beproefd. Daarom zegt de heilige Jacobus: acht u zelf heel gelukkig wanneer u allerlei beproevingen overkomen. Terecht kan zich dan ook iemand verheugen die hier op aarde voor het kwaad dat hij deed tijdelijk geslagen wordt. terwijl hem voor het goede dat hij tot stand bracht in de hemel eeuwig loon wacht. Daarom, mijn beste en zeer beminde broeder, zolang je door tegenslagen omringd wordt, zolang je door de slagen van de hemelse tuchtiging gekastijd wordt, laat de wanhoop je niet te neerslaan. Laat geen weeklacht over je lippen komen. Laat de treurnis van je droefheid je niet overweldigen. Laat kleinmoedigheid je niet ongeduldig maken. Laat je gelaat echter opgewektheid uitstralen. Laat er vreugde in je hart heersen. Laat een woord van dank over je lippen komen. Geprezen moet God immers worden, die het zo beschikt dat hij de zijnen tijdelijk geeselt om hen te vrijwaren voor de eeuwige geeselslagen. Hij drukte neer om op te beuren. Hij snijdt om te genezen. Hij slaat neer om op te richten. Mijn goede vriend, sterk met deze en andere getuigenissen uit de Heilige Schrift je hart en verwacht met een blij hart vreugde na droefheid. Laat de hoop je tot die vreugde oprichten. Laat de liefde het vuur ontsteken, opdat het hart, dronken van vreugde, vergeet wat het van buiten te lijden heeft en met groot verlangen streeft naar wat het van binnen aanschouwt. Tot zover het citaat uit de brief. En hier kunnen we dus ook opmerken hoe het kruis echt het centrum vormt van het leven van de heilige Petrus Damiani. De kluis waar hij binnen was gegaan in Fonte Avellana droeg ook de naam van het heilig kruis. En paus Benedictus XVI merkt hierbij het volgende op. De ermitage van Fonte Avellana was gewijd aan het heilig kruis. En het kruis zal het christelijk mysterie zijn dat meer dan ieder ander Petrus Damianus zal fascineren. Wie het kruis niet bemint, bemint Christus niet. En hij noemt zich Petrus Crucis Christi Servorum Famulus. Petrus, dienaar der dienaren van het kruis van Christus. Petrus Damianus richt zeer mooie gebeden tot het kruis, waarin hij op dit mysterie een kijk onthult met kosmische dimensies, omdat het kruismysterie heel de heilsgeschiedenis omvat. O allerzaligste kruis, het geloof van de patriarchen, de profetieën van de profeten, de vergadering van de apostelen met oordeel belast, het zegenrijke leger van de martelaren en de menigte van alle heiligen vereren u, verkondigen u en eren u. Geliefde broeders en zusters, mogen het voorbeeld van de heilige Petrus Damianus ook ons aanzetten om steeds naar het kruis te kijken als Gods hoogste liefdedaad voor de mens die ons het heil heeft gegeven. En we kunnen dan ook nog een gebed bidden van de heilige Petrus Damiani. Als uw liefde een menselijke maat had, genadige God, zou ik vertwijfelen onder de loodzware last van mijn zonden. Maar nu aanschouw ik dat zo machtig een offerande voor mij wordt gebracht, zie ik zelfs niet meer hoe ik zou moeten vertwijfelen. Want indien het paaslam, een redeloos dier, het volk van Israël van de dood kon bevrijden, hoeveel te meer is dan het allerheiligste bloed van de Schepper der engelen in staat om onze ziel van alle smet te reinigen. Als een welriekende speekserij geurt gij, allerliefste Heer Jezus Christus, in de vijzel uw lijden, waarin gij zijt vermorzeld om ons, ellendigen, ziek van zonde, tot medicijn te worden. Gij zijt de druiventros van het land, dat overvloeit van melk en honing, welk in de pers van het kruis wordt getreden, om ons de beker van het eeuwig heil te reiken en onze koude ziel te verwarmen met de instorting van de Heilige Geest. Door de vijf wonden van uw heilig lichaam hebt gij, Heer, alle wonden genezen, welke de vijf zintuigen van ons lichaam in ons hebben geslagen. Voor de Vader werd gij aldus een offerande vol zoetheid, voor ons de losprijs voor onze zaligheid. Ik aanbid, Heer, uw kruis en uw levendmakende dood. Uw bloed wassen af het vuil van mijn ziel, zodat de oude woekeraar geen rechten meer kan doen gelden, op wat voor zo kostelijk een prijs werd losgekocht. Moge het zegeteken van uw overwinning altijd in mijn ziel staan opgericht, opdat de oude aanvaller weten dat deze u voor immer toebehoort en op het zien van uw kruis haastig de vlucht nemen en als rook verga voor de aanwezigheid van uw geest. Bezit uw erfdeel dat gij met uw eigen bloed hebt gekocht door uw voortdurende genade. Bescherm het, ongeslagen overwinnaar, door uw ontferming en vestig er onafgebroken uw verblijf. Zowel in de brief die we zo net lazen als in dit gebed wordt duidelijk hoe voor de heilige Petrus Damiani het ultieme geluk binnenin ligt in de contemplatie van de Heer. En hoe de weg daarnaartoe wordt bewandeld door het opnemen van zijn kruis, door het aanvaarden van het lijden in dit leven. En dat is het mysterie van het kruis. Deze gedachte straalt ook sterk door in de woorden van de heilige Petrus Damiani. We gaan er nog even tussenuit voor een stuk muziek en hebben het dan dadelijk nog even over de plaats van onze lieve vrouw bij de heilige Petrus Damiani. Welkom terug, beste luisteraars. We zijn intussen aan het laatste deel toegekomen van deze uitzending van het programma De Kerkleraars. Vandaag spreken we over de heilige Petrus Damiani, een grote kluizenaar uit de 11e eeuw, die ook een enorme invloed heeft gehad op de kerk op verschillende vlakken, zowel geestelijk als praktisch. We staan nu nog even stil bij de plaats van onze lieve vrouw in zijn leven. Sint Petrus Damiani had een groot vertrouwen in de voorspraak van onze lieve vrouw. Hij verwijst naar verschillende incidenten waarin hij haar krachtige hulp heeft ervaren. Het was zijn gewoonte wanneer hij wonderen of hemelse verschijningen vertelde, zorgvuldig te vermelden hoe zeker hij was van de feiten. Wat een ongebruikelijke wetenschappelijke benadering was voor zijn tijd. Hij vertelt dus in een van zijn verhalen over de kracht van Maria, dat hij niet zeker was van de waarheid van de feiten, maar dat hij wel zeker was van de waarheid van haar krachtige hulp, die het verhaal duidelijk maakt. Hij schrijft het volgende. Een geestelijke die veel zonden had begaan, had echter de gewoonte het officie van de Heilige Maagd dagelijks te reciteren en had vertrouwen in haar. Toen hij stierf, verscheen zij aan hem en verzekerde hem dat zijn zonden door Gods barmhartigheid waren vergeven. Sint Petrus Damiani besluit: we weten zonder twijfel dat wie haar dagelijks officie zegt een helper en patroon zal vinden in de moeder van zijn rechter op de dag van zijn sterven. Zijn liefde voor onze lieve vrouw, de dochter van koningen, maar de moeder van de koning der koningen, zo noemt hij haar in een preek, maakte de heilige Petrus Damiani een voorvechter van zaterdag als haar speciale dag. Hij maakte de zaterdag toewijding aan onze lieve vrouw een gebruik onder de monniken van zijn eigen gemeenschap en hielp deze gewoonte in Italië te verspreiden. Hij was niet de grondlegger van deze devotie die al veel vroeger ontstond, maar wel haar bepleiter. In zijn manier van spreken over onze lieve vrouw en zijn praktijken ter harer eer zien we duidelijk Sint Petrus Damianus' invloed op de moderne Mariologie. Met kerstmis zei hij bijvoorbeeld: daar in de lucht een ster, ook een ster op de aarde en de zon in de kribbe. De ster in de lucht was die welke scheen boven Bethlehem. De ster op de aarde was de Maagd Maria en de zon in de kribbe was Christus onze Heer. Hij vergelijkt Maria opnieuw met een ster in een preek voor het feest van de Epifanie. Een ster schijnt in de nacht en de maagd schijnt in de nacht van deze wereld met een onvergankelijk licht, zodat van haar werd gezegd: jij alleen hebt alle ketterijen over de hele wereld vernietigd. Zo is onze ster, broeders, zo is de Maagd Maria, de ster van de zee. En omdat zij ons een voorbeeld heeft gegeven, zouden we haar stappen moeten volgen, zodat onze zielen zijn zoals haar ziel. Wanneer Sint Petrus Damiani over de Heilige Maagd sprak, klonken zijn woorden lyrisch. Zijn afsluiting van een preek of het feest van de aankondiging klinkt als volgt. Mijn Heer is zoet en mijn vrouwe is zoet, want Hij, mijn God, is barmhartig en zij, mijn vrouwe, is de deur van barmhartigheid. Mogen zij ons leiden als de moeder naar de zoon, als de dochter naar de vader, als de bruid naar de bruidegom, die voor altijd gezegend is. Amen. Sint Petrus Damiani noemde zichzelf in zijn brieven Petrus de zondaar of Petrus de zondaar monnik. Zijn tijdgenoten beschouwden hem, behalve natuurlijk zijn vijanden, als de heiligste man van de 11e eeuw. De traditionele historische afbeelding van Sint Petrus Damiani is streng en afschrikwekkend. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat hij zo krachtig de uitspattingen in de kerk en de zondigheid bestreed en ook de kerkelijke discipline en de ascese bepleitte. Hij werd soms afgebeeld als een extremist die overal zonde zag of die te hoge eisen stelde. Maar we hebben daarnet uit zijn teksten gelezen en we merken daarin net een mildheid en een grote liefde en vreugde. In werkelijkheid was hij een realist. Zijn strengheid kwam voort uit zijn inzicht in de harde realiteit van de wereld en zijn persoonlijke roeping als hervormer. Hij zag de wereld als een plaats die niet bedoeld was om te rusten, maar waar men zijn heil moest zoeken door middel van werk en boetedoening. Zoals hij zelf zei: het is absurd dat we dezelfde zorg en precisie in menselijke zaken tonen die we zouden moeten hebben voor de dingen van God en de Geest. Paus Paulus VI merkte op dat we slechts één deel van de werkelijkheid tegelijk kunnen bestuderen, omdat deze zo complex is. Hetzelfde kan gezegd worden van grote persoonlijkheden zoals de heilige Petrus Damiani, zo veelzijdig en zo complex. Een zorgvuldige blik op de heilige Petrus Damiani laat zien dat zijn traditionele afbeelding als een puur strenge man te eenzijdig is. Hij was een man met vele facetten. Hij was streng, maar had in wezen een teder hart. Hij moedigde geesteling aan, maar verbood overmatige toepassing daarvan. Hij stelde veel eisen aan zijn monniken, maar liet hen ook veel vrijheid in hun keuze. Hij predikte boetedoening, maar zijn motief was altijd om rust en vreugde te vinden in een diepere relatie met God. Ondanks zijn veelzijdigheid, zijn heiligheid en zijn kwaliteiten was de heilige Petrus Damiani in wezen een zeer eenvoudige ziel. Heel zijn wezen was gericht op Christus en op samenwerking met zijn kruis om de hemel te dienen. In deze uitzending hebben we niet genoeg tijd om de veelzijdigheid van de heilige Petrus Damiani volledig tot zijn recht te doen komen. En in latere uitzendingen zullen we zeker nog spreken over de heilige Petrus Damiani of een bepaald aspect van zijn leven of geschriften uitdiepen. Zijn feestdag wordt gevierd op 21 februari en hij wordt ook aanroepen tegen slapeloosheid. Zo zou hij zelf een tijd lang hebben last gehad van slapeloosheid, insomnia, door een te strenge beleving van de ascese, waardoor hij een tijd lang leed aan slapeloosheid. Het is heel duidelijk hoe de heilige Petrus Damiani zich onvermoeibaar heeft ingezet voor de kerk en voor de redding van de zielen. En uit het feit dat hij zich geen blad voor de mond nam voor niemand, spreekt ook een heel grote vrijheid. En die vrijheid had hij omdat hij als kluizenaar eigenlijk alles van de wereld had achtergelaten. God was hem genoeg en in zijn hart bleef hij tot het einde van zijn leven een kluizenaar die verlangde naar de stilte en de contemplatie. En dit maakte de sterkte uit van zijn persoonlijkheid. En daarom was hij een steun en toeverlaat voor de kerk en voor de pausen in de turbulente 11e eeuw. Tot binnenkort.